Ja, we gaan naar Galaten. Galaten hoofdstuk 1. Waar we de vorige keer ook al hebben stilgestaan. Galaten hoofdstuk 1. En vanmorgen willen we dan echt een aanvang gaan maken om pervers de Galatenbrief te behandelen. En vanmorgen wil ik in het bijzonder stilstaan bij vers 1. Galaten 1, vers 1, want dat is heel bijzonder. Het gaat er over het apostelschap van Paulus. Galaten 1, vers 1. En daar staat: Paulus een apostel, niet vanwege mensen, noch door een mens, maar door Jezus Christus en God de Vader, die hem opgewekt heeft uit de doden. En tot dit vers willen we ons vanmorgen beperken. Paulus een apostel. Ja, de afgelopen keer hebben we gezien dat de Galatenbrief, deze brief, geschreven is nog voor de Thessalonicense brieven. En niet erna, zoals ze vele eeuwen lang hebben aangenomen. Het is eigenlijk pas 100 jaar geleden dat men in de theologie, zou maar zeggen, van mening veranderde en dat men door onderzoek die in Turkije, het huidige Turkije, werd verricht, erachter kwam dat misschien de zaak toch wat anders lag. En men meer de mening kreeg dat de Galatenbrief voor de Thessalonicense brief is geschreven en niet erna. Ja, dat de Galatenbrief waarschijnlijk de eerste brief is van het Nieuwe Testament. Niet Matthäus, niet de vier evangeliën, of een brief van Petrus, of een brief van Johannes, maar deze Galatenbrief. Chronologisch gezien begint dus eigenlijk het Nieuwe Testament met Galaten. En dan is het wel heel bijzonder dat als op chronologische wijze het Nieuwe Testament zou zijn gerangschikt, dat je dan op de eerste pagina van het Nieuwe Testament, dat het Nieuwe Testament dan zou beginnen met deze zin: Paulus, een apostel, niet vanwege mensen, noch door een mens, maar door Jezus Christus en God de Vader die hem opgewekt heeft uit de doden. Wat zet het direct centraal in het allereerste vers dan? Het apostelschap van Paulus. Ja, dat sloeg dan ook wel in die tijd, moet je voorstellen, als een bom. We hebben de afgelopen keer het overdacht. Wat een deining dat veroorzaakt moet hebben onder de gelovigen in die dagen. We hebben ook gezien waarom. Maar goed, de Galatenbrief is dus van een hele vroege datum. De Galatenbrief is dus duidelijk voor Handelingen 15, het apostelconvent, al geschreven. En het belangrijkste argument is wel waarom die Galatenbrief voor Handelingen 15 geschreven is, dat het besluit van het apostelconvent dus niet door Paulus wordt gebruikt in de Galatenbrief, terwijl het besluit van het apostelconvent direct een einde had kunnen maken aan alle discussie die in Galatië, onder de gemeente van Galatië, waren ontstaan omtrent of heidenen zich aan de wet moesten houden, omtrent of heidenen zich moesten laten besnijden, ja of nee. Nou ja, daar was het hele apostelconvent in Handelingen 15 over ontstaan. Kijk maar in Handelingen 15, vers 1. Handelingen 15, vers 1. En sommigen uit Judea gekomen leerden de broeders. Nou, wat leerden ze de broeders? En dit zijn dan de broeders in Antiochië. Indien gij u niet besnijden laat naar het gebruik van Mozes, kunt gij niet behouden worden. Nou, dat is nogal wat. Dit raakt dus direct de verlossing. Gij kunt niet behouden worden als je je niet laat besnijden, heidenen. Dat was wat de judaïsten die uit Judea kwamen, deze tot geloof gekomen heidenen in Antiochië, maar ook in Galatië, waar Paulus tijdens de eerste zendingsreis die aan Handelingen 15 vooraf ging, aan die heidenen werd geleerd. En de Galatiërs, dat lees je in de Galatenbrief, die werden daardoor aangestoken door dit bericht. En die lieten zich dus besnijden, die gingen helemaal luisteren naar wat deze Judaïsten verkondigden. Maar dat speelde enorm op, want Paulus en Barnabas kwamen direct in verzet in Antiochië, vers 2. En toen er van de zijde van Paulus en Barnabas geen gering verzet en tegenspraak tegen ontstond, droegen zij Paulus en Barnabas en nog enige van hen op zich tot de apostelen en oudsten te Jeruzalem te begeven, naar aanleiding van dit geschil. Men ging dus naar Jeruzalem en men heeft dit dus de apostelen, de 12 apostelen in Jeruzalem voorgelegd. En Paulus en Barnabas plus nog wat anderen die gingen met hen mee om dit in Jeruzalem, dit geschil, te bespreken. Nou, wat was de uitkomst? Dat lees je in Handelingen 15. Dan slaan we een stukje over. Dan krijg je het antwoord wat aan Antiochië gegeven werd aan die gemeente daar. De thuisbasis van Paulus, Antiochië, waaruit hij al zijn zendingsreizen opnam. Vers 22. Toen besloten de apostelen en de oudsten met de gehele gemeente mannen uit hun midden te kiezen en met Paulus en Barnabas naar Antiochië te zenden. Judas genaamd Barsabas en Silas, mannen van aanzien onder de broeders. En men schreef door hun bemiddeling: de apostelen en oudsten groeten als broeders de broeders uit de heidenen in Antiochië, Syrië en Cilicië. Aangezien wij gehoord hebben dat enigen uit ons midden u met hun woorden hebben verontrust, uw zielen in verwarring brengende, hoewel wij hun niets geboden hadden, hebben wij eenstemmig besloten mannen te kiezen om die tot u te zenden met onze geliefden Barnabas en Paulus, mensen die hun leven hebben overgehad voor de naam van onze Heere Jezus Christus. Wij hebben dan Judas en Silas gezonden, die zelf ook mondeling hetzelfde te uwe kennis zullen brengen. Want het heeft de Heilige Geest en ons goed gedacht u verder geen last op te leggen dan dit noodzakelijke: onthouding van hetgeen de afgoden geofferd is, van bloed, van het verstikte en van hoererij. Indien gij u hiervoor wacht, zult gij wel doen. Vaart wel. Toen men afscheid van hen genomen had, kwamen zij te Antiochieën aan, riepen de vergadering bijeen en legden de brief over. En toen ze die gelezen hadden, verblijden zij zich over de bemoediging. Judas en Silas, die zelf ook profeten waren, bemoedigden en versterkten de broeders met vele woorden. Nou, je ziet het. Het apostelconvent is voorbij. Paulus en Barnabas en nog enige anderen worden gezonden, die Silas onder andere. Die nemen de brief mee waarop staat dat heidenen zich absoluut niet hoeven te besnijden om behouden te worden. Er wordt alleen gesproken dat zij zich uiterlijk dan aan 4 dingen zich moeten houden. En dat is onthouding van hetgeen aan de afgoden geofferd is, van bloed, van het verstikte en van hoererij. Dat is het enige. Als ze dat zouden doen, ja, dan zouden ze ook een aanstoot zijn voor de Joodse gemeenschap en voor de Joden die tot geloof gekomen waren in de Messias. Maar ze hoeven zich dus helemaal niet aan de wet te houden, behalve dit. Ze hoeven zich ook helemaal niet te laten besnijden. En die Judaïsten die daar gekomen zijn om iedereen in verwarring te brengen, die met hun woorden hebben verontrust, ja, die hebben uit eigen parochie gesproken, op eigen initiatief, want, schrijven de apostelen, we hebben hun niets geboden. Nee, ze hadden dat zelf verkondigd op eigen initiatief. Nou, je ziet dan daarna, nadat in Antiochië de brief is overlegd, dat Paulus direct met Barnabas voornemend zijn om direct ook dit bericht te sturen naar de gemeente in Galatië. Want in vers 36, daar lees je: en na enige dagen zeide Paulus tot Barnabas: laten wij toch terugkeren tot onze broeders in iedere stad waar wij het woord des Heren verkondigd hebben, om te zien hoe het hun gaat. Nou, daar waren ze op de eerste zendingsreis geweest. In Galatië, in Lystra, Derbe, Iconium, noem maar op. Daar gaan ze ook direct naartoe. Hoofdstuk 16, vers 1. En hij kwam ook te Derbe en te Lystra. En zie, er was een zeker discipel genaamd Timotheus. Nou, hij kwam dus ook te Derbe en te Lystra. Hij gaat naar Galatië toe. En wat doet hij dan ook in Galatië? Dat is vers 4. En toen zij de steden langs reisden, gaven zij hun de beslissingen die door de apostelen en de oudste Jeruzalem genomen waren, om die te onderhouden. Je ziet overal waar ze kwamen. Ze hebben de brief bij zich. En ze vertellen wat het apostelconvent heeft besloten. En je ziet dan in vers 5. De gemeenten dan werden bevestigd in het geloof. En namen dagelijks in Zinetal toe. En zij gingen door het Frigisch Galatië-land. Je ziet het. Ze reizen door Galatië. Wederom. En ze gaan nog verder. Ze gaan ook nog naar het Frigisch Galatië-land. Ja. Je ziet dus dat Paulus, als hij de Galatenbrief geschreven had na Handelingen 15, zoals vaak wordt aangenomen, dan had hij verwezen in zijn brief direct naar dit besluit, wat is genomen door het apostelconvent, waar alle apostelen ook verder achter stonden, ook de 12, had hij dat argument direct gebruikt in zijn brief en was direct aan alle discussie onder de Galatiërs een einde gekomen. Maar hij kon het niet gebruiken in zijn brief, omdat het apostelconvent nog niet had plaatsgehad. En om nog snel in te grijpen, toen deze situatie in Antiochië en ook in een Galatië ontstond, schreef hij dus de Galatenbrief, nog voor hij naar Jeruzalem vertrok. Ja, we hebben de afgelopen keer ook al stilgestaan bij het feit dat Paulus dus aangevallen werd als apostel. Men beschuldigde hem ervan dat hij loog. Dat hij niet de waarheid sprak. Ze beschuldigden hem ervan dat hij geen apostel was, omdat hij de Heere nooit had gezien. En dat hij nooit van de Heere geroepen was. En als ze dan toch erkenden dat dit toch wel een hele bijzondere persoon was, ja, dan zeiden ze nog over hem dat zijn apostelschap toch niet van hetzelfde niveau was dan het apostelschap van de 12. En zo ondermijnden ze het apostelschap van Paulus met het doel de boodschap van Paulus te ondermijnen. Want let wel, deze mensen die hadden een andere boodschap. Deze mensen, deze judaïsten waren van laas in Handelingen 15 vers 1, die predikten tegen de heidenen, indien gij u niet laat besnijden naar het gebruik van Mozes, kunt gij niet behouden worden. Dat is nogal wat. Zo is een heel andere boodschap. Een boodschap die niet door de 12 werd gedeeld. Ze spraken dus voor eigen parochie. Maar ze maakten het Paulus dus wel moeilijk en ze vielen dus Paulus aan. En we zien dus dat tijdens heel de dienst van Paulus, zowel in de handeling als erna, hij continu altijd daarop aangevallen is. Dat komt ook omdat de boodschap en de boodschapper in de Bijbel altijd één zijn. Beide zijn namelijk van de Heere. Kijk dat maar eens in Haggai. In Haggai 1, vers 13. Hoe de profeet Haggai optreedt onder Israël. Dan zie je hoe daar in één zin de boodschapper en de boodschap in één zin worden gebruikt. Haggai 1, vers 13. En staat er, en Haggai, de bode des Heren. Daar heb je het. Daar heb je de boodschapper. En Haggai is niet zomaar een boodschapper. Hij is een boodschapper van wie? Hij is een boodschapper van de Heren. Hij is een boodschapper des Heren. En Haggai, de bode des Heren, zeide krachtens de boodschap des Heren. Het is allebei van de Heer. De boodschap is van de Heer en de boodschapper is van de Heer. En als je de boodschap die iemand brengt onderuit wil halen, dan is het soms ook handig, als je niet tegen die prediking op kan, dat je dan maar de boodschapper onderuit haalt. En dat maakte Paulus mee, dat maakte ook Haggai mee, dat maakte al die profeten mee. Als ze de boodschap des Heren moesten verkondigen, dan werden zij persoonlijk onderuit gehaald. Soms persoonlijk gevangen gezet, enzovoort, enzovoort, vervolgd. Om hun het zwijgen op te leggen. Maar let wel, het zijn beide van de Heer. Het is de boodschap des Heren, maar die boodschapper spreekt niet voor eigen parochie, hij is ook een bode des Heren. En dat moeten we niet vergeten. Paulus is een boodschapper des Heren. Hij noemt zich ook in Galaten 1 vers 1 Paulus een apostel. Een apostel. Wat betekent een apostel? Het woord apostel betekent een gezondene. Zoals Christus was de gezondene van de Vader. En ook Christus in de Hebreeënbrief wordt voorgesteld als de grote apostel. Christus is de gezondene des Heren. Hij is door de Heer, door de Vader gezonden. Daarom is hij ook de grote apostel. Zo is ook Paulus een gezondene, een apostel. Paulus een gezondene, niet vanwege mensen, nog door een mens, maar door Jezus Christus en God de Vader. Dat woord apostel, dat gebruiken wij in ons taalgebruik niet meer. En klinkt ons heel vreemd in de oren. Als wij iemand sturen met een boodschap naar iemand anders, dat je zegt, nou wil je dat en dat namens mij aan hem vertellen, dan gaan we het toch niet in ons spraakgebruik, ook al doen we dat, want dat doen we nog steeds in onze dagen, vragen we aan iemand of die voor ons een boodschap aan iemand anders wil overdragen. Zeggen we dan niet, hij is mijn apostel. Of zij is mijn apostel. Zo spreken we niet. We gebruiken het woord apostel in ons spraakgebruik totaal niet meer. Daarom is het ook misschien wat moeilijk te verstaan. Het woord, de betekenis en de functie van het woord apostel. Het woord wat wij wel kennen is het woord ambassadeur. En ambassadeur komt veel meer bekend bij ons over en kan ons ook helpen om te begrijpen wat de functie van een apostel exact inhield. Een ambassadeur is ook een gezondene. Een ambassadeur wordt gezonden naar een ander land, dat weten we. Hij wordt gestuurd naar de sfeer die voor hem is uitgekozen. Dat kiest hij zelf niet uit. Dat wordt voor hem uitgekozen. En als hij dan naar die sfeer wordt gestuurd, dan vertegenwoordigt hij ook Hare Majesteit de Koningin en ook de Nederlandse regering. Hij vertegenwoordigt de regering in het land waarin hij is gezonden. Bijvoorbeeld onze ambassadeur in Spanje, die spreekt in Spanje met autoriteit van de Nederlandse regering. Maar laat wel zijn, hij spreekt alleen met autoriteit in Spanje. Op het moment dat hij Spanje verlaat en hij gaat bijvoorbeeld op vakantie naar Italië, noem maar wat, dan vertoeft hij daar in Italië niet als ambassadeur. Hij is niet de ambassadeur van Nederland in Italië. En hij kan niet met autoriteit namens de Nederlandse regering in Italië te spreken. In Italië is hij maar een gewone man. Hij is gewoon een buitenlander. Hij is een vakantieganger die zijn vakantie komt vieren. Maar hij is niet de ambassadeur van Nederland in Italië. En dat moeten we goed beseffen. Hij kan dus niet met autoriteit spreken in de sfeer waarin hij niet gezonden is. Hij kan alleen maar met autoriteit spreken in de sfeer waarheen hij is gezonden. En dat kan ons helpen om te begrijpen het apostelschap van Paulus en het apostelschap bijvoorbeeld van de twaalfen. Want God zendt iemand in de sfeer waarheen hij moet gaan, opdat hij daar met autoriteit alleen kan spreken. En zo zond God Paulus en zei dat Paulus, jij moet gaan naar de heidenen. En in die sfeer spreek jij met autoriteit. En zo zond God ook Petrus en Johannes en Jacobus en die anderen, die 12 apostelen. En hij stuurde ze tot de besnijdenis, tot het volk van Israël, tot die sfeer. En zei, met autoriteit moet je daar spreken. En dat maakt ons in het licht van het ambassadeurschap ons wel wat duidelijk wat het apostelschap inhoudt. De een heeft een bediening in de ene sfeer en kan daar met autoriteit optreden, terwijl de ander een andere bediening heeft in een heel andere sfeer en daar in autoriteit kan spreken. Zodat we meer zouden beseffen, dan zou heel wat de moeilijkheden, heel veel verwarring worden voorkomen, die vaak door mensen die voorgaan met het woord worden gecreëerd. En soms ook veel christenen die het niet vatten, wat nou precies het verschil is, het apostelschap van Paulus en het apostelschap van de 12. Als we ons maar meer zouden realiseren dat een apostel een gezondene is van God, maar dat hij alleen maar autoriteit heeft in de sfeer waarin God hem heeft gezonden. En om het maar heel scherp te zeggen, de 12 apostelen zijn wel door God gezonden, maar ze zijn niet gezonden tot de sfeer van de heidenen. En ze hebben daarom geen autoriteit van spreken. Ze hebben daarom ook helemaal geen boodschap van Gods wegen voor ons. En kunnen ook niet met autoriteit over de heidenen spreken. Er is er maar één die met autoriteit tot de heidenen is gezonden als apostel. En dat is de apostel Paulus. En daarop wordt hij aangevallen. 1 Korinthe, een andere tekstplaats in een keer, niet in de 2e Korinthebrief, zoals we de afgelopen keer hebben overdacht, maar 1 Korinthe 9, 1 Korinthe 9, vers 1, waar Paulus zegt, ben ik niet vrij, ben ik geen apostel? Kijk, hij gaat zelf de vraag maar centraal zetten, ben ik geen apostel, waarom zegt hij dat? Omdat er mensen waren die zeiden dat hij helemaal geen apostel was. Heb ik niet Jezus onze Heerde gezien? Waarom zegt hij dat? Omdat er mensen waren die zeiden, hij heeft de Heer Jezus helemaal niet gezien. Hij heeft hem nooit gezien. Hij is geen apostel. Want wat was het kenmerk waaraan een apostel moest voldoen? Hij moest de Heer Jezus hebben gezien. Hij moest door de Heer Jezus zijn aangesteld als apostel, want de Jezus Christus alleen stelt apostelen aan. Zijn tegenwoordig zijn er ook mensen die hier rondlopen, die zeggen, bijvoorbeeld, ik ben een apostel. Nou, dat is wel leuk, maar volgens het Nieuwe Testament, waaraan moet je voldoen als je zegt, ik ben een apostel? Ja, dan zou je toch de Heere zelf moeten hebben gezien en zelf door de Heere als apostel gezonden moeten zijn met een boodschap tot een bepaalde sfeer. Ik kan ook wel zeggen, ik ben ambassadeur van de Nederlandse regering. Oh ja joh, ja. En ik kan ook wel mijn naambordje gaan schrijven. Ambassadeur. Maar ik weet dat ik in moeilijkheden kom. Wat zullen hier in Nederland zeggen? Ben je dan wel bij de koning geweest? Heb je de koning er wel gezien? Heb je dan wel de opdracht gekregen van de koning om namens Hare Majesteit op te treden in dat en dat land? En waarheen ben je dan gezonden? In welke sfeer ben je dan ambassadeur, joh? En dan denk ik dat ik met mijn mond vol tanden sta. Zoals heel veel apostelen, en tegenwoordig zijn er ook apostelen die zich apostel noemen, die dan met hun mond vol tanden staan. Want je moet de Heere zelf hebben gezien. Nou, ze beschuldigde Paulus hiervan dat hij geen apostel was, omdat hij de Heere Jezus niet had gezien. Op zich is dat waar. Op zich is dat waar. Want hij heeft de Heere Jezus niet gezien in zijn vlees. Zoals de 12 apostelen de Heere Jezus hebben gezien in het vlees. De 12 apostelen hebben 3 jaar lang hebben ze de Heere Jezus gevolgd. En ze hebben alles meegemaakt vanaf de doop van Johannes. Alles wat in de evangelie, de 4 evangelieën geschreven staat, dat hebben zij zelf allemaal meegemaakt. Alles. En ze hebben ook van de Heere Jezus de opdracht ontvangen om als apostel gezonden te worden tot wie? Ze zijn gezonden tot het volk van Israël, tot de besnijdenis. Om onder het volk Israël Christus te verkondigen, de Messias te verkondigen, duidelijk te maken, uiteen te zetten dat de Jezus van Nazareth de Messias is van Israël en te zorgen dat het volk Israël zich bekeerde. En dat ze Jezus als de Christus, als de gezalfde, als de Messias gingen aanvaarden. En wat brachten ze? Ze brachten daartoe het evangelie van de besnijdenis. Let wel op die uitdrukking, het evangelie van de besnijdenis. We komen het later nog wel tegen in Galaten. Het evangelie, de boodschap van de besnijdenis. Aan de besnijdenis. En wat moet er gebeuren als je als Jood het evangelie van de besnijdenis hoort? Moet je je dan niet meer laten besnijden als Jood of wel? Ja, je moet je juist laten besnijden. Het apostelconvent, waar ging het apostelconvent over? Ging het over de vraag of de Joden zich niet meer hoeven te laten te besnijden? Wel nee, dat stond buiten kijf. De Joden moesten zich laten besnijden. Dat was altijd zo, daarom is het ook het evangelie van de besnijdenis. Het is het evangelie wat gericht wordt aan de besnedenen. En je ziet ook in de hele handelingen, alle Joden die zich tot de Messias keren en bekeren en Christus aanvaarden. Ja, die houden allemaal de wet. Die moesten ook de wet houden. Dan niet onder het oude verbond, maar meer in het licht van het nieuwe verbond. Maar nog steeds de wet van God. Dat lees je ook, en dat verstaan tegenwoordig ook veel christenen niet, dat dat zo is. Maar dat lees je bijvoorbeeld, en laten we dat nog maar eens lezen, in Handelingen 21. Handelingen 21. Vers 20, dan zie je dat als Paulus 3 zendingsreizen heeft gehad en dat daar vele Joden in al die plaatsen, want hij ging eerst naar de synagogen, in al die plaatsen, er kwamen er Joodse mensen tot geloof in hun Messias. En als de Joden in die plaatsen er niet meer naar willen luisteren, dan keerde hij zich tot de heidenen om aan hen te prediken. Niet het evangelie van de besnijdenis, maar dan het evangelie van de voorhuid. Daar komen we ook nog wel op. En zo werden er vele mensen traden toe. Die kwamen tot geloof en bekering. En dan staat er in vers 20. En zij loofden God toen zij dit hoorden. Hij was teruggekeerd in Jeruzalem. En ze hoorden van Paulus wat er allemaal zei tijdens zijn zendingsreis was gebeurd. En toen ze dat allemaal hoorden, loofden ze God. En zeiden tot hem, tot Paulus: gij ziet, broeder, hoeveel duizenden er onder de Joden gelovig zijn geworden, en allen zijn ze ijveraars voor de wet. Je ziet, ze zijn ijveraars voor de wet. Dat is ook volkomen normaal. Ze houden de wet. Al die Joodse mensen in Jeruzalem, die tot geloof gekomen zijn, en gezien hebben dat Jezus van Nazareth hun Messias is, de gekruisigde heiland hun Messias is, en hem aanvaarden. Die hielden allemaal de wet. Maar allemaal ijveraars voor de wet. Ja, ze konden echt Psalm 119, waar het helemaal een lofrede is over de wet, hè, konden ze bezingen. Want ze hielden nu de wet niet als een regel, maar ze verlustigden zich in de wet des Heren. Dat konden ze ook doen. Door de geest, hè, die hen geschonken werd. En ze werden ijveraars voor de wet. En nou krijg je het, vers 21. Nu heeft men hun, die geloven in Jeruzalem, van u verteld, van u Paulus verteld, dat gij alle Joden onder de heidenen afval van Mozes leert door te zeggen dat zij hun kinderen niet hoeven te besnijden, nog naar de gebruiken te leven. Wie hadden dat weer gedaan? Diezelfde Judaïsten van Handelingen 15 vers 1. De tegenstanders van de prediking van Paulus. Die hadden weer de leugen geponeerd, wat pertinent niet zo is. Alsof Paulus tijdens zijn zendingsreizen tegen de Joden had gezegd dat zij zich niet meer hoefden laten besnijden, dat ze zich niet meer onder de wet hoefden te houden, dat ze niet naar de gebruiken, hè, de Joodse gebruiken, die Mozes enzovoort, die in het Oude Testament staan, daarna hoefden te leven. Het is een pertinente leugen, maar ze hebben het wel verkondigd. En voor de 12 is het ook helemaal geen punt, want de 12 weten wat beter. Twaalfde waar jij hiermee spreekt. Die zijn ervan overtuigd dat een leugen is. Ze stellen ook aan Paulus voor. Om dan eens, nu hij in Jeruzalem is, maar eens openlijk zich te houden als Joods zijnde aan de Joodse gebruiken. En dat maar eens aan publiek te tonen. Zodat iedereen het zwijgen wordt opgelegd. En al discussie daarover een einde komt. Dat doet hij ook. Want direct daarna gaat hij op dat voorstel van de 12 in.
En gaat hij helemaal volgens Joods gebruik, volgens de wet, gaat hij ook zich heiligen. Nee, Paulus leerde dat dus absoluut niet. Aan de Joden predikte hij wel degelijk een boodschap die een overeenstemming was met die van de 12. Maar aan de heidenen predikte hij een boodschap die anders was dan de 12. Ja, de 12 werden gezonden door de Heere Jezus wanneer in het vlees aan wie? Aan de besnijdenis, om ook te besnijden. Terwijl de apostel Paulus eigenlijk de eerste apostel is die niet door de Heere Jezus Christus gezonden is in het vlees, maar hij is de eerste apostel die door de Heere Jezus gezonden is in zijn verheerlijkte staat. Maar hij is ook een gezondene. Dat is een verschil. En als in 1 Korinther 9 daar staat, ben ik niet een apostel? Heb ik niet de Heere Jezus gezien? Dan kan je zeggen, ja, heeft de Heere Jezus niet gezien in het vlees, maar hij heeft de Heere Jezus wel gezien in zijn verheerlijkte staat. En hij is door Christus in die verheerlijkte staat, is hij door Christus gezonden. Hij is een apostel. Paulus doet daarvan verslag in Handelingen 26. Handelingen 26. Vers 14. En je vindt daar een veel uitvoeriger verslag van zijn bekering op de weg naar Damascus dan in Handelingen 9. Maar als hij dan in Handelingen 26 erover vertelt, dan zegt hij vers 14. Vers 14. En toen wij allen ter aarde vielen, hoorde ik een stem tot mij spreken in de Hebreeuwse taal. Saul, Saul, waarom vervolgt gij mij? Het valt u zwaar tegen de prikkels achteruit te slaan. En ik zeide, wie zijt gij, Heer? Ja, we zien hier verslag van Paulus over zijn bekering. En als er één bekering is die wel zo totaal is, dan is het wel de bekering van de apostel Paulus op de weg naar Damascus. Deze man keerde zich totaal om. Je leest hier eigenlijk ook dat hij zich omkeert. Hij is op weg naar Damascus. Hij wordt als het ware een halt toegeroepen door de Heer Jezus Christus zelf, die aan hem verschijnt, die zegt, Saul, Saul, waarom vervolgt gij mij? Christus staat als ware achter hem. Hij keert zich om en hij vraagt aan degene die hem toespreekt, wie zijt gij, Heer? Hij keert zich om. En dit is ook een enorme ommekeer wat deze man heeft gemaakt. Want laat wel wezen, vanaf dit moment is hij een gezondene des Heeren. Predikt hij de Heer? Predikt hij de Christus? Terwijl daarvoor hij een vervolger was. Waarom vervolgt gij mij? Schrijft de Heer. En die vervolging was erg hoor. Deze man die was zo volnijd, zo als ware gerechtvaardigd in zijn Joods zijn om deze sekte in zijn ogen uit te roeien, dat hij een vervolger werd, zoals hij zelf zegt, van de gemeente. Deze man was een moordenaar. Zo ver ging hij. Zo blind werd hij. Door zijn eigen theologie. Nee, om zo maar te spreken. En het viel hem best wel zwaar hoor. Want als jij een moordenaar wordt van mensen, dat je zo ver gaat dat je mensen gaat uitmoorden. Ja, dat raak je wel diep in, ergens in je hart. Nee. Daarom staat, zegt de Heer het ook, het valt u zwaar tegen de prikkels achteruit te slaan. He, dat heeft te maken met eigenlijk met een paard, he, die voorgespannen staat voor een wagen en die achteruit slaat, want een paard schopt achteruit. En wat deed men dan? Dan had men prikkels, he, van struiken. En als een paard dan niet wil en eigenzinnig is, dan slaat het met de achterpoten als het ware achteruit. Hè. Bij ossen deden ze dat ook. Die moesten ploegen op het land. En als ze eigenzinnig waren, dan hadden ze ook prikkels erachter. Om te zorgen dat, dat die ossen dat het, en ook zo'n paard voor zo'n wagen, dat ze in het gareel gaan lopen. En dat is niet altijd even makkelijk. En ook Paulus wilde maar niet in het gareel komen. Het valt u zwaar, zegt de Heere, tegen de prikkels achteruit te slaan. Dat doet zeer. Als een paard dat doet, dan beschadigt hij zijn poten tot bloedens toe. En dat was met Paulus ook. Toen hij die mensen vermoordde, toen wist hij eigenlijk wel, toen hij Stefanus vermoordde, toen wist hij uiteindelijk wel waar hij mee bezig was. Diep in zijn hart. Maar hij luisterde niet. Hij verzette zich. En het werd zwaarder voor hem. Maar we zien hier op de weg naar Damascus, komt hij tot bekering. En wat een ommekeer is dat. Wie zijt gij, Heere? In Handelingen 26, vers 16, zegt de Heer dan, en de Heere zeide, vers 15b, en de Heere zeide, ik ben Jezus die gij vervolgt. Maar richt u op en sta op uw voeten, want hiertoe ben ik u verschenen, om u aan te wijzen als dienaar en getuige daarvan, dat gij mij gezien hebt, en dat ik aan u verschijnen zal, u verkiezende uit dit volk, en de heidenen waarheen ik u zend. De heidenen waarheen ik u zend. Dat is het woord apostel in het Grieks. Waarheen ik u zend, dat is het woord apostel, het werkwoord van dat woord apostel. En de Heere, die bekeert hem dus alleen niet, die roept hem niet alleen, maar die wijst hem aan. Hij wijst hem aan als dienaar. Hij wijst hem aan als getuige. Waarvan? Dat gij mij gezien hebt. Ben ik geen apostel? Heb ik de Heere niet gezien? De Heere bevestigt het hier, hè? Getuige dat gij mij gezien hebt. Hij mag ervan getuigen dat hij de Heere hebt gezien. Heb ik de Heere niet gezien? Hij heeft wel degelijk de Heere gezien. In zijn verheerlijkte staat. En hij is aangewezen als dienaar. Hij is aangewezen als getuige. En hij is aangewezen om gezonden te worden. U verkiezende uit dit volk en de heidenen waarheen ik u zend. Hij is gezonden. Hij is een gezondene. Hij is een apostel. Gezondene tot wie? In de eerste plaats tot de heidenen. Ook tot dat volk. Maar ook tot de heidenen. De heidenen die uitgesloten zijn van het burgerrecht Israëls, die vreemd zijn aan de verbonden, zegt Paulus in Efeze. Ja, we zijn vreemd van de verbonden der belofte. Wij hebben niet, we kunnen niet spreken dat wij in onze Nederlandse geschiedenis, dat daar een vader Abraham of een vader Jacob of een vader Isaac in voorkomen waarmee God zijn verbond heeft gesloten. We zijn daarvan uitgesloten, uitgesloten. Zegt Paulus van het burgerrecht Israëls. We zijn geen Israël. We zijn heidenen. Maar dat is de sfeer waarheen Paulus door de Heere Jezus Christus is gezonden. Als ambassadeur. Als apostel. Het volgende natuurlijk wat de Heere deze Paulus moet geven. Is niet alleen dat hij dan iemand moet roepen. Zoals hij hier dat doet op de weg naar Damascus. En dat hij iemand moet zenden, hier dan naar de heidenen. Maar we moeten de Heer ook doen. Nou, de Heer die moet die apostel Paulus hier, die gezondene, ook een boodschap meegeven. Hij kan moeilijk Paulus hier wegzenden tot de heidenen en zeggen tegen het apostel Paulus. Zegt Paulus, nou probeer nu maar verder het beste ervan te maken, joh. Als Paulus dan vraagt, en wat voor boodschap moet ik dan die heidenen brengen? Dan zegt hij, ach, weet ik veel. Zoek dat zelf eventjes uit. Veel geluk daarmee. Ja, maar zo is het niet gebeurd. Als dat was gebeurd, dan was Paulus tot ons gekomen met een eigen gemaakte, in elkaar gedraaide boodschap. Waarvan we nooit zeker zouden weten van wat daarvan waar zou zijn. Maar zo kijken wel heel veel mensen naar de Bijbel. Zo kijken wel heel veel mensen naar de apostel Paulus. Ook in onze dagen. En zeggen Paulus, een gezondene. Die kunnen eigenlijk niet eigenlijk met Paulus uit de voeten. Waarom niet? Omdat ze niet erkennen dat Paulus een apostel is. En daarom begint chronologisch gezien de eerste zin van het Nieuwe Testament ermee. Paulus, een apostel. Niet gezonden, hè? Door mensen. of door een mens, maar door Jezus Christus en God de Vader. Gelaten 1 vers 1. De Paulus zegt er zelf van in Gelaten 1 vers 11. Gelaten 1 vers 11. En dan laat hij zien dat hij wel degelijk niet alleen door de Heer geroepen is. En door de Heer gezonden is in een bepaalde sfeer waarin hij als apostel moet gaan optreden. Maar dat hij ook een boodschap in het bijzonder gekregen heeft voor die sfeer. Een opdracht. Een boodschap wat hij moest verkondigen. Want ik maak u bekend, broeders, dat het evangelie, het welk door mij verkondigd is, niet is naar de mens. Want ik heb het ook niet van een mens ontvangen of geleerd, maar door openbaring van Jezus Christus. Kijk, daar heb je het. Hij zegt, die boodschap, dat evangelie wat ik verkondig, dat heb ik niet van een mens ontvangen of door mensen geleerd. Nee, ik heb het ontvangen door openbaring van de Heer Jezus Christus. Dat is het evangelie. De Heer heeft het hem zelf geopenbaard. Dat is het evangelie wat hij moet brengen in de sfeer van de heidenen. En hij noemt dat evangelie in Gelaten 1 vers 7 het evangelie van Christus. Het is niet zijn evangelie. Gelaten 1 vers 7. Er zijn echter sommigen die u in verwarring brengen en het evangelie van Christus willen verdraaien. Hij zegt ook, hij spreekt niet het evangelie van mij willen verdraaien. Nee, dit is het evangelie van Christus. En dat verkondigt die. Die boodschap heeft hij van de Heer ontvangen. De Heer heeft hem dat geopenbaard. Dat heeft hij niet zelf zitten fabriceren. Al zouden we nooit zeker weten van of het wel van de Heer is. Nee, het is van de Heer. Het is het evangelie van Christus. Dat verkondigt hij. Ja, elders noemt hij dat mijn evangelie. Waarom? Om duidelijk te maken dat juist het evangelie is dat hem exclusief door de Heer gegeven is. Het is dwaas om daarvan te zouden maken alsof hij met de uitdrukking mijn evangelie zou verzinnen. Nou, dat heb ik zelf verzonnen hoor. Dat is mijn evangelie wat ik zelf verzonnen heb. Nee, niemand verklaart dat zo. Het zou ook raar zijn dat zo te doen. Met mijn evangelie bedoelt hij aan te duiden van, dit is een evangelie wat exclusief aan mij geschonken is, en het is een ander evangelie dat gegeven is aan die andere apostelen, aan die andere ambassadeurs die gezonden zijn in de sfeer van Israël. Het is een ander evangelie. Het is mijn evangelie. We vinden nog een kenmerk in het Nieuwe Testament van een apostel. Namelijk dat het apostelschap altijd wordt bevestigd in het Nieuwe Testament door wonderen en tekenen. Zodat iemand zegt dat hij een apostel is, dat niemand dat in twijfel gaat trekken, omdat allerlei wonderen en tekenen er geschieden. We lezen dat in 2 Korinthe 12. Ik kan mijn Bijbel zelfs gewoon openhouden. 2 Korinthe 12. Vers 12, waar staat, de tekenen van een apostel zijn bij u verricht, met alle volharding, door tekenen, wonderen en krachten. Daar heb je het. De tekenen van een apostel, wat zijn dat? Nou, tekenen, wonderen en krachten. Nou, die zijn bij de Korintiërs verricht. En we lezen door heel de handelingen heen uitvoerig, dat al die wonderen, al die tekenen, al die krachten, door de apostel Paulus geschieden om overal maar te bevestigen dat hij een apostel was. Ja, wel niet zoals de 12 die apostelen waren die gezonden waren door de Heer Jezus toen hij nog in zijn vlees was. Want hij een apostel was, een bijzonder apostel, die gezonden was tot een heel andere sfeer, namelijk tot de heidenen. En dat hij gezonden was door de verheerlijkte Christus. Met een hele bijzondere boodschap, een andere boodschap. Die verschilde van het evangelie van de besnijdenis. Ja, dat vinden we ook nog in Romeinen 15. Romeinen 15. Vers 18. Daar zegt hij, want ik zal niet wagen van iets anders te spreken dan van hetgeen Christus door mij bewerkt heeft om heidenen tot gehoorzaamheid te brengen door woord en daad, door kracht van tekenen en wonderen door de kracht des Geestes. Zo heb ik van Jeruzalem uit rondreizende tot Illyrië toe de prediking van het evangelie van Christus volbracht.
Kijk, daar heb je het.
Hij brengt de boodschap van Christus. Het is het evangelie van Christus. Ook heeft hij dat verkondigd in zijn sfeer. De sfeer van de heidenen. En dat deed hij ook door kracht van tekenen, wonderen en door de kracht des Geestes. Niemand hoeft eraan te twijfelen dat de apostel Paulus een echte gezondene was. Des Heeren, een echte apostel. Nu, als dat allemaal waar is. Dat dus de apostel Paulus, dat Paulus werkelijk een apostel was. Die een boodschap van Christus verkondigde. Dan moeten we eens en voor altijd nu maar eens ophouden om voortaan nog te spreken over de mening van Paulus. Over de leer van Paulus. Over de theologie van Paulus. Want daar hoor je zoveel over spreken. Hè? Over de Paulinische leer. Over de Paulinische theologie. Want dat is een ferme leugen. Want er is niks van Paulus bij. Want het is allemaal de leer van Christus. Het is allemaal het woord van Christus. Het is allemaal de theologie van Christus. Er is niks van Paulus bij. Hij is alleen maar een boodschapper. Hij is alleen maar een gezondene. Die een boodschap doorgeeft. Van wie? Van Christus zelf. En mensen dienen zich te beseffen. Als zij zich afkeren van deze boodschap. Dan keren zij zich af van de Heere Jezus Christus zelf. Die deze ambassadeur heeft gezonden. In onze sfeer. En die met autoriteit namens Christus optreedt. Als ambassadeur optreedt in de autoriteit van haar majesteit de koningin. In een bepaald land. En dat vinden mensen zo moeilijk om te zien vandaag de dag. Ze hebben het zo moeilijk vaak met Paulus. Namelijk dat Christus niet alleen sprak in die 3 jaar toen hij op aarde was. Maar dat Christus na die tijd heeft gesproken van de hemel. En dat de apostel Paulus tot ons is gezonden, ons heiden is gezonden met een boodschap. Eerst tot ons heiden is gezonden in de handelingentijd met een boodschap voor ons heidenen. Om Israël te prikkelen tot jaloersheid. Dat zij hun boodschap die aan hun gezonden werd in hun sfeer door de 12 zouden aanvaarden. En toen ze dat niet deden en Israël terzijde werd gezet, heeft Paulus een boodschap. Die nog verder reikt aan ons geopenbaard gekregen om aan ons te prediken, ook namens Christus in deze tijd. En dat vinden de mensen maar zo moeilijk te begrijpen. Als je aan de christen vraagt, deze vraag, wanneer heeft de Heer Jezus voor het laatst gesproken, wat zeggen dan de mensen? Wat zeggen dan de christenen? Nou, dan moet je gaan naar de evangeliën. En helemaal aan het eind van elk evangelie, daar vind je wat de Heer Jezus het laatste heeft gezegd. Wat zeggen ze dan? En misschien nog Handelingen 1, waarin hij nog sprak vlak voor zijn hemelvaart. Maar ja, dat is het laatste wat de Heer Jezus gesproken heeft. Dat is pertinent niet waar. Het laatste wat de Heer Jezus gesproken heeft, is wat opgetekend staat in de 14 brieven van de apostel Paulus. Dat is het laatste wat hij heeft gezegd. Dat is het laatste wat hij heeft verkondigd. En in bijzonder voor ons heidenen. En laat ons doordringen dat het niet Paulus' woord is, maar Christus' woord is. Wat zegt de Heer Jezus in Johannes 13? Johannes hoofdstuk 13, vers 20. Johannes 13 vers 20. Voorwaar ik zeg u. Wie ontvangt die ik zend. Die ik zend. Jij bent het werkwoord van apostel. Dan heb je de apostel. Die de gezondene. Wie ontvangt die ik zend ontvangt mij. Zegt hij. Zo werkt het. Dus als je Paulus ontvangt en de boodschap van Paulus ontvangt, wie ontvang je dan eigenlijk? Dan ontvang je de Heere. Want de Heere spreekt. Paulus spreekt niet voor eigen parochie. Paulus geeft alleen maar door wat hij rechts is van de Heer de openbaring heeft gekregen. Maar omgekeerd is ook waar. Wie als ware weigert Christus, wie eigenlijk weigert te ontvangen die door Christus is gezonden, die weigert mij. Dat is ook waar. Die kan ook, dat omgekeerde is ook waar. Als je de apostel Paulus zijn boodschap weigert, wie weiger je dan? Dan weiger je eigenlijk niet Paulus, wie weiger je dan? Dan weiger je de Heere Jezus Christus, dan weiger je zijn boodschap te aanvaarden. Want er is niks van Paulus bij. Daarom, de boodschap die hij verkondigt, de waarheid die hij verkondigt, is de boodschap van Christus. En Christus zegt het hier, wie ontvangt die ik zend, ontvangt mij. En wie mij ontvangt, ontvangt hem die mij gezonden heeft. En zo kan Paulus het ook zeggen. Als je mij ontvangt, dan ontvang je hem die mij gezonden heeft. Dat is Christus. Christus heeft hem gezonden. Dan ontvang je hem. Ja, het begint weer heel bijzonder, hè, in Galaten 1, vers 1. Paulus, een apostel. Niet vanwege mensen, nog door een mens, maar door Jezus Christus en God de Vader die hem opgewekt heeft uit de doden. Niet, nog, maar. Drie kleine woordjes, maar heel bijzonder. Niet vanwege mensen, nog door een mens, maar door Jezus Christus. Het zijn eigenlijk drie kleine woordjes waar je zo overheen lezen zou. Nou is het bijzonder dat die drie kleine woordjes, die komen terug hier in dat hoofdstuk. Totaal zijn ze met hun drieën, komen ze drie keer in dit hoofdstuk in Galaten 1 voor. En daarom vormen ze gelijk de structuur waaraan dit hoofdstuk waar je dit hoofdstuk kan ophangen. Ze vormen de verdeling eigenlijk van hoofdstuk 1. En ze staan in relatie tot Paulus' apostelschap. Ze staan tot relatie tot Paulus' boodschap. En ze staan tot relatie tot Paulus' autoriteit om als apostel op te treden. In vers 1 is het dat hij niet gezonden is door mensen, nog dat hij door enige menselijke autoriteit is gezonden, maar dat hij door de Heer Jezus Christus is gezonden en door God de Vader. Nou, dit is of de waarheid of de leugen. Als dit waar is, dan is Paulus gezonden door de verheerlijkte heiland, met een speciale boodschap voor hem, en hebben alles te aanvaarden wat deze man namens Christus ons zegt. In Paulus' dagen werden de Galatiërs afgetrokken en afgebracht van Paulus door de boze tot een ander evangelie, wat geen evangelie was. En ook in onze dagen tracht de boze hetzelfde te doen, om de mensen ook af te trekken tot een evangelie wat geen evangelie is. En tegenwoordig hoor je heel wat verkondigingen wat geen evangelie is. Veel evangelieverkondiging tegenwoordig is naar de mens. Maar het evangelie dat Paulus verkondigt, dat Christus verkondigt, want het is het evangelie van Christus, dat is niet naar de mens. Vers 11. Want ik maak u bekend, broeders, dat het evangelie het welk door mij verkondigd is, niet is naar de mens. Nee, die is niet naar de mens. Het evangelie van Paulus, het evangelie, de boodschap die Paulus van de Heer Jezus Christus ontvangen heeft voor ons. De mens staat daarbij niet in het middelpunt. Christus staat daar in het middelpunt. En het is niet naar de mensen, hun gehoor wordt gepredikt. Naar wat de mensen graag willen horen, zoals tegenwoordig heel veel evangelieprediking is, naar wat de mens zo graag willen horen. Nee, het is niet wat de mens graag wil horen. De volgende keer zullen we op ingaan waarom dat is, wat eigenlijk de kern is van die boodschap van Christus die hij via Paulus aan ons bekend maakt. Want ik heb het ook niet van een mens ontvangen, nog geleerd, maar de openbaring van Jezus Christus. Hé, ik heb je tweede. Niet nog maar. Net als vers 1. Niet van een mens ontvangen heb ik het, nog van een mens geleerd, maar door openbaring van Christus. Vers 1 ging over zijn apostelschap. Een apostel. Paulus een apostel. Niet vanwege mensen, nog door een mens, maar door Jezus Christus. In vers 12 gaat het niet over zijn apostelschap, maar over zijn evangelie, zijn boodschap die hij verkondigt. Die boodschap, zegt hij, heb ik niet van een mens ontvangen, nog geleerd, maar door openbaring van Jezus Christus. En dat komt nog een keer voor in vers 16, waar we beginnen, en vers 17, maar we beginnen maar in vers 15, en daar gaat het niet zozeer over zijn apostelschap, of over de boodschap die hij verkondigt, maar over de autoriteit waarmee hij optreedt. Vers 15. Maar toen het hem, die mij van de schoot mijner moeder aan afgezonderd en door zijn genade geroepen heeft. Dat hebben we gelezen op de weg naar Damascus, werd hij geroepen. En hij zegt dus dat hij al van de schoot zijn moeder al daarvoor afgezonderd was. Behaagd had zijn zoon in mij te openbaren, opdat ik hem, Christus, onder de heidenen verkondigen zou. Dat is de sfeer waarheen Paulus werd gezonden. En wat verkondigde hij daar? Hem. Hij verkondigt Christus. Christus staat centraal in die boodschap. Tegenwoordig staat heel vaak Christus niet centraal in de boodschap, hè? Is dat evangelie naar de mens? En staat de mens met al zijn moeilijkheden, of staat de wereld met zijn moeilijkheden, met alles wat er gebeurt in deze wereld in het middelpunt? Maar dat is niet het evangelie wat Paulus, de boodschap die Paulus heeft ontvangen. In die boodschap staat Christus in het middelpunt. En dat is ook de test voor iedere verkondiging, voor iedere prediking. Staat Christus wel in het middelpunt? Of staat de mens in het middelpunt? Staan de ziekten in het middelpunt? De moeilijkheden in het middelpunt? De mens in het middelpunt? En dat wil de mens graag horen. Dat vindt de mens fijn. Maar in Paulus' verkondiging, daar staat Christus in het middelpunt. En Paulus' boodschap is eigenlijk Christus' boodschap die ons voert niet alleen naar de wedergeboorte, maar die boodschap gaat veel dieper. Die boodschap gaat naar de nieuwe schepping toe. En we zullen de volgende keer wel zien dat dat een boodschap is die de mens niet wil horen. En waarom de mens die niet wil horen? Want de natuurlijke mens in verzet komt tegen die boodschap. En daarom gauw afgetrokken wordt door tot een ander evangelie. Omdat ik hem onder heidenen verkondigen zou. Ben ik niet te rade gegaan met vlees en bloed. Nog ben ik naar Jeruzalem gereisd tot hen die reeds voor mij apostelen waren. Maar ik ben naar Arabië vertrokken en vandaar naar Damascus teruggekeerd. Niet nog maar. Dan heb je Paulus' autoriteit. Ik ben geen ogenblik, ik ben niet te rade gegaan met vlees en bloed. Hij heeft zich niet gewend tot mensen. Hij is ook niet naar Jeruzalem gereisd tot hen die reeds voor mij apostelen waren. Nog is hij naar de apostelen te Jeruzalem gegaan. Hij is niet toen hij op de weg naar Damascus tot geloof kwam, tot en geroepen werd en gezonden werd, dat hij dacht van nou, wat zal ik nou eens doen? Ach, laat ik maar naar Jeruzalem gaan. Dat lijkt me wel een hele goeie. Laat ik maar naar de apostelen gaan, naar Jacobus, naar Petrus, naar Johannes en vragen aan hun, wat moet ik eigenlijk verkondigen, joh? En wat is de sfeer waarheen ik gezonden word? Wel nee, dat hoefde helemaal niet. Dat zei de Heer hem al. En er was een heel andere sfeer dan waar de 12 apostelen die voor hem waren, werden gezonden. En hij kreeg ook door openbaring van de Heere zelf, kreeg hij zijn evangelie. Daarom is hij helemaal niet naar naartoe gegaan. Waar is hij naartoe gegaan, staat er. Maar ik ben naar Arabië vertrokken. Dat is het enige wat Paulus ons vertelt. In de handelingen lees je er niks over dat hij naar Arabië is gegaan. Alleen hier vertelt hij het. Ik ben naar Arabië gegaan. Waarschijnlijk is hij gegaan naar de woestijn. En de woestijn van Arabië, je moet je voorstellen, als waarschijnlijk de woestijn, dat is de Sinaï. Daar is hij gegaan. Waarom? Om daar alleen te zijn. Op welke plaats was hij daar? Hij was daar op dezelfde plek, in de woestijn van Arabië, in de Sinaï, waar ook Mozes was. Achter in de woestijn. 3 jaar lang. In de school van Gods geest. Waar Mozes werd, als het ware, opgeleid om het volk uit te leiden. Hè, later uit Egypteland. Zo is de apostel Paulus ook op diezelfde plek. Ook gevormd. Ook geworden tot wie hij was. Zo is Johannes de Doper daar ook geweest. In de woestijn. Om onderwezen te worden. Door Gods geest. Er is ook Elia geweest. Allemaal dienstknechten van God die daar door de Heere persoonlijk zijn opgeleid. En je leest er verder niks over. Maar de Heere heeft hem daar die boodschap gegeven. En verkondigde wat hij namens de Heere moest verkondigen in de sfeer van de heidenen. Pas na 14 jaar zegt hij, als hij daar is geweest, die jaren in Arabië, dan gaat hij terug naar Damascus. En uiteindelijk in hoofdstuk 2 vers 1 lees je, daarna ging ik na verloop van 14 jaar weder naar Jeruzalem. Dus na 3 jaar plus 14 jaar, dat is minimaal 17 jaar, misschien nog langer, toen pas keerde de apostel Paulus terug naar Jeruzalem. En sprak hij daar de apostelen. En wat zeiden toen de apostelen? Nou, toen maakten ze een man mee, die door de Heere geroepen was, op de weg naar Damascus, die door de Heer Jezus gezonden werd als apostel tot de heidenen en tot het volk, met een hele bijzondere boodschap. En hadden ze toen die apostelen in Jeruzalem allemaal tegen Paulus te zeggen wat hij wel en wat hij niet moest spreken, waar hij zich allemaal aan had te houden en wat hij allemaal moest doen? Nee, niets van het al. Ze kunnen helemaal niet, wat dat betreft, tegen hem ingaan. Dat doen ze ook helemaal niet. Ze erkennen zijn apostelschap. Dat hij een apostel is, gezonden door de verheerlijkte Heer. En daarom staat er in vers 6 van Galaten 2. Maar wat hen betreft, die in zeker aanzien waren, wat zij vroeger geweest mogen zijn, doet er voor mij niets toe. God ziet de persoon niet aan. Mij immers hebben zij die in aanzien waren verder niets opgelegd. Ze konden ook niks opleggen. Kon niks opleggen en zeggen van, zegt Paulus, zal je daar en daar en daar allemaal aan houden. En dat moet je verkondiging zijn en zo je boodschap. Wel, nee. Ze hebben niets opgelegd. Maar in tegendeel, toen zij zagen dat mij de prediking van het evangelie aan de onbesnedenen toevertrouwd was, gelijk aan Petrus die aan de besnedenen. En slaan we vers 8 even over, vers 9. En toen zij de genade die mij geschonken was opmerkten, reikten Jacobus, Kefas, dat is Petrus, en Johannes, die voor steunpilaren golden, mij en Barnabas, de broederhand. Wij zouden naar de heidenen, zij naar de besnedenen gaan. Ze zeiden er maar één ding nog. Alleen moesten wij de armen blijven gedenken. En ik heb mij dan ook beijverd dat vooral te doen. Het was de enige boodschap die ze nog voor hem hadden. Jo, zou je aan de armen denken? Dat heeft hij gedaan. Hier zien we. Hoofdstuk 1. Even de totaliteit gezien. Niet nog maar. Dat is het apostelschap. Onderstreept. Niet nog maar. In vers 12. Zijn evangelie. Onderstreept. En in vers 17. Niet nog maar. Zijn autoriteit als apostel. Onderstreept. Dat is de apostel. Waarmee wij te maken hebben. Dat is de gezondene des Heren. De boodschapper des Heren. De bode des Heren. Die de boodschap des Heren bekend maakt. En we dienen er goed aan. Om hem te ontvangen. Want als we hem ontvangen. die de Heer heeft gezonden, dan ontvangen we de Heer Jezus Christus, hem die hem gezonden heeft. Amen.